Goedemorgen gemeente en welkom aan gasten hier in de kerkgebouw, thuis met ons verbonden. Ook een hartelijk welkom aan diegenen die via Slotstad Radio met ons meeluisteren. Een enkele afkondiging van de kerkraad. De diensten op Goede Vrijdag 29 maart hoopt u om 19:30 s'avonds uw eigen predikant voor te gaan. Volgende week zondag 31 maart, dat is eerste paasdag, s'morgens om 10:00, dominee J. van Walsum. En smiddags om 17:00 mag ik, uw eigen predikant, u voorgaan. En tweede paasdag, dat is maandag 1 april, s'morgens om 9:30, dominee A. Versluis. Aanstaande woensdag 27 maart is er om 20:00 s'avonds een ledenvergadering. Na de financiële zaken hopen we met elkaar onder leiding van Kees van Breugel na te denken over een biddende gemeente. U wordt allen van harte aangemoedigd om hierbij aanwezig te zijn. Voor alle genoemde data geldt door de Heere wil en we leven en Jezus Christus niet is wedergekomen op de wolken. Verheft uw harten tot God. En dan beleiden we samen dat onze hulp in de naam van de Vader is die zonder de verkiest. En in de naam van de Zoon, die zonderen verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zonderen vernieuwt. In de naam van de drie enige God. Amen. En namens Jezus Christus worden we gegroet. Genade, barmhartigheid en vrede. Zij van God de Vader, door Jezus Christus, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen op psalm 116 van het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Het is een psalm die de kinderen van de hogere groepen van de Rehobotschool geleerd hebben. Dat we God op het hoogst misdaan hebben. Dat je dingen doet tegenover de Heere die diep ingrijpend zijn. Met name de zonde van God verlaten hebben. Wij hebben God verlaten. We zijn van het heilspoor. Het spoor van, ja, van het goede. De spoor van het samen zijn met God. Zijn we afgegaan. Psalm 106 vers 4 gaan we zingen. jongere groepen van de Rehoboth-school hebben Psalm 51 vers 1 geleerd. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon me toch naar uw barmhartigheid. En deze gaan we zingen nadat wij de woorden van de Heer onze God gehoord hebben vanuit de 10 geboden. De 10 geboden waarin ons wordt laten zien wie we zijn en op welke manier wij gezondigd hebben. En dan past deze psalm er zo mooi bij. Gena, o God, ze zouden ook kunnen zeggen, vergeef, o God, vergeef, hoor naar mijn bidden. En vergeef toch naar uw barmhartigheden, de barmhartigheden van God. Heel kort samengevat is dat de vergevingsgezindheid van God. Zijn oneindige liefde wat zichtbaar is in de komst van de Heer Jezus Christus. We gaan luisteren naar Deuteronomium 5, waarin de 10 geboden ook opgeschreven zijn. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig gehouden worden die zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbat in acht om dit te heiligen zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, omdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niets begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden in het Nieuwe Testament als volgt toegespitst. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. horen vanmorgen het woord van God over de Heer Jezus Christus in de hof van Gethsemane. En daartoe lezen we Matthäus 26, vers 31 tot en met 46. En de versen 38, 42b en 45b vormen dan de tekst voor de preek. Matthäus 26, vanaf vers 31. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde hem en zei: al zouden zij ook allen aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zei tegen hem: al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Hetzelfde zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette en zei tegen de discipelen: ga hier zitten terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen: mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad: mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En ik kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en zei tegen Petrus: kon u dan niet 1 uur met me waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw, voor de tweede keer, ging hij heen en bad: mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. Toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. Hij liet hen achter en ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen: slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten we gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. We zullen eerst het aangezicht van de Heer zoeken in onze gebeden. En we doen ook voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden voor zuster Satter. Ze is gevallen, heeft haar ribben flink gekruist. We doen ook dankzeggen met zuster Elze de Vries. Zij is voor de eerste keer tante geworden. Er is een tweeling geboren bij haar zus Mirjam, die ze Arthur en Monica genoemd hebben. We doen ook dankzeggen met zuster Poortinga vanwege de geboorte van een achterkleinzoon, de kleinzoon van haar jongste zoon Diederik. En we doen ook voorbeden voor Israël en het Joodse volk, die in deze dagen het Purimfeest vieren. Het Purimfeest, het feest wat het lot werd geworpen toen Naaman gevraagd had of hij het volk Israël mocht uitroeien. En toen werd het lot geworpen dat het volk Israël een dag kreeg om zichzelf te verdedigen. En in deze tijd, de tijd van oorlog, is het volk Israël op een soortgelijke manier verbonden in een gruwelijke oorlog. En we zullen bidden om vrede ook. Verheft uw harten tot God. Nu wij, Heren, in uw huis gekomen zijn, vouwen wij onze handen. We hebben uw wet gehoord en we hebben het beleden. We hebben u op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Gena, o God, gena. Verhoor ons gebed. En vergeef onze zonden naar uw barmhartigheden. Ja, Heere, dat is onze bede. Want hoe vaak dwalen we niet bij u weg? En zijn we niet net als de discipelen die slapend waren terwijl u worstelde in de hof van Gethsemane? slapen terwijl we hadden moeten waken. Moeten waken over ons eigen leven, dat we niet in verzoeking zouden raken. Waken over onze gemeente, dat we niet af zouden glijden. Waken binnen onze maatschappij, op school, op ons werk of waar u ons ook geroepen heeft om daar te getuigen van u. Ja, Heere, moeten we niet belijden dat wij soms zulke grote woorden kunnen spreken. Heere, ik zal u niet verloochenen. Ik zal u niet verlaten. Het volgende moment, soms al op maandag of soms zelfs op zondagavond, zo anders. En nu vouwen wij onze handen en bidden we het u. Maak ons ervan bewust wat uw lijden en sterven werkelijk inhield. Als we het hier zo zien, ook in deze geschiedenis, dat u heel doelbewust uw weg ging. U vertrok vanuit de zaal waar de Pascha en het avondmaal gevierd werd, was op weg naar Gethsemane. Omdat daar hij gevangen genomen te worden en te lijden en te sterven. Wij begrijpen uw lijden niet altijd. We kunnen de diepte er niet van peilen. En nu ook zo in de week die voor ons ligt, ook hier in Zeist, de Passion zal gehouden worden. Een entertainment rondom uw lijden en sterven. Op een manier waar we zo bang zijn dat de diepte van uw lijden daarin niet begrepen wordt, zelfs geweld aangedaan wordt. En toch vouwen wij onze handen en bidden we het in. Bidden we voor de mensen die er naartoe komen. Mensen die misschien weinig of helemaal niets van u en van uw lijden afweten. Wilt u dan ook dit gebruiken om hen nieuwsgierig te maken, zodat ze niet alleen bij die uiterlijke zaken waar het entertainment blijven hangen, maar dat ze op zoek gaan naar de diepte van uw lijden? Zo bidden we voor heel de plaats waar wij wonen, voor Zeist. Alle mensen die hier wonen. Voor diegenen die ook nu met Slotstad Radio met ons verbonden zijn en meeluisteren naar uw woord. Op dit moment met ons meebidden. We bidden voor de mensen in onze stad die het moeilijk hebben. Die grote vragen hebben. We bidden voor hen die ogenschijnlijk onbezorgd door het leven gaan. We bidden, Heere, dat zij rust en vrede mogen vinden in uw verzoeningswerk. We bidden u, Heere, dat er mogelijkheden zijn, ook in onze stad, om daar het evangelie uit te dragen. Heere, zo bidden we ook voor uw volk Israël. Uw volk Israël, wat op dit moment in zo'n gruwelijke oorlog verwikkeld is. Uw volk Israël, wat aangevallen is door Hamas en met het doel om het volk uit te roeien. We bidden voor al diegenen die gegijzeld zijn en nog vastzitten. We bidden voor heel uw volk Israël waar angst is, onzekerheid. En dan bidden we het u, Heer, laat het geweld stoppen. Want wat we daar zien, zowel onder Israël, maar ook onder de Palestijnen, wat daar gebeurt, we huiveren. Wij strekken onze handen uit naar u. Nu het volk Israël ook het Purimfeest mag vieren in deze dagen. Geef dat ze dan terug mogen zien op die geschiedenis toen uw volk Israël ook gered heeft van de ondergang. Geef dat uw volk Israël u mag leren kennen, Heer Jezus Christus. En dat zij niet alleen voor zichzelf, maar voor heel de wereld een licht mogen zijn. Zodat daarin uw naam zal schitteren. En u wilt u zo met uw volk zijn. U wilt u met ons zijn als gemeente, u kent ons. Heer, zegen ons in alle dingen die we doen. En we bidden voor elkaar. We bidden voor onze zuster Satter, ze is gevallen. Haar ribben gekruist. wilt u bij haar zijn. Ondersteun haar in alles wat ze nodig heeft. Samen met haar man en Zilman. We zeggen u dank met zuster Elze de Vries, die voor het eerste keer tante geworden is. Een tweeling geboren bij haar zus Mirjam. Te vroeg geboren. We zeggen u dank dat alles goed mag zijn. Wilt u met die twee kinderen zijn, Arthur en Monica. Zegen hen. Wees hen erbij, wilt u hen dragen door het leven heen. Wilt u met heel hun familie zijn. We zeggen u dank met zuster Poortinga. Vanwege de voorgeboorte van een achterkleinzoon. De kleinzoon van de jongste zoon Diederik. Heer, we zeggen u dank voor alles wat u daarin ook gegeven heeft. En wilt u werken door de geslachten heen. Wilt u met haar zijn. Ondersteun ook haar met alles wat haar omgeeft. Heer, we bidden voor ons allen. Voor diegenen die de kampen hebben met moeite en zorgen. Die verpleegd en verzorgd worden. Die vragen hebben over hun gezondheid. Die te maken hebben met chronische ziekte en behandelingen. Die deze week naar het ziekenhuis moeten voor onderzoeken. Wilt u bij hen zijn? Heer, wilt u met ons allen zijn, op wat voor manier we ook in het leven staan. Zegen ons, zodat wij tot zegen mogen zijn in uw koninkrijk. Laat zo uw woord ook vanmorgen mogen klinken. Dat uw woord ook kracht mag doen, zodat we vertrouwd zullen worden door uw woorden. Dat degenen die u niet kennen veranderd zullen worden. Dat de hardste harten verbroken en zacht zullen worden. Als we zien uw bereidwilligheid om te lijden en te sterven. Als we uw onmetelijke liefde mogen zien. Wilt u zo bij ons zijn in alles wat we doen. We bidden u dat enkel uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 118 en daarvan het vierde en het elfde vers. Psalm 118, vers 4 en 11. Degene die al geprobeerd heeft om de psalm op te zoeken na de preek, die zal gemerkt hebben dat die niet te vinden is. Want psalm 22 gaat maar tot vers 11. Hier zit een tikfout in, dus het is niet de schuld van de koster. Het is mijn fout. Het is psalm 73, vers 12 en 13. Voor ons makkelijk om op te zoeken, voor de organist wat moeilijker. Dus organist, psalm 73 in plaats van 72, na de preek. Psalm 73, vers 12 en 13. Matthäus 26, vers 38, 42 en 45, waar de Heer Jezus zegt: mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. Mijn Vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat dan uw wil geschieden. Slaap nu maar verder en rust. Gemeente, de zin als wij het hebben over het einde van het leven, over het sterven, over de dood, dan zijn dat dingen die ons best wel angst aan kunnen jagen. En de Bijbel zegt het ook gewoon open en eerlijk: de dood is de laatste vijand die teniet gedaan moet worden. De dood is de overgang naar het eeuwige leven. En wat we hier aan deze kant van het graf hebben, dat weten we, dat kennen we, al is het soms vol moeite en zorgen, maar dat is vertrouwd. Maar wat dan straks zal zijn na het de dood, ook als we God moeten ontmoeten, ja, dan kan het ons wel vragen en onzekerheid, angst geven. En dan de moderne mens in onze tijd die soms de dood niet als iets ernstigs ziet, zo gemakkelijk over de dood kan spreken, soms zelfs naar de dood uitziet. Welk een contrast is dan de mens in onze tijd met de Heer Jezus die we hier in Gethsemane tegenkomen, waar hij zelf zegt: ik sta doodsangst en uit voor het lijden en sterven wat nabij is. Hij is angstig tot de dood toe. De angst voor de dood is bij ons vaak een stuk onzekerheid. En misschien is dat wel ook de reden waarom iemand die niet gelooft zomaar naar de dood kan verlangen. Als het lijden van dit leven zo zwaar geworden is en dat hij toch niet weet wat er nakomen zal, er zal nog wel niets zijn. Maar de Heer Jezus, hij wist dat hij lijden moest en wat de diepte van het lijden zou zijn, de verlatenheid van God. Hij kende de diepe betekenis van de dood. Wij zien vaak de dood als iets wat daarna dan onzeker is. Hij ziet de dood in zijn werkelijkheid, het van God gescheiden zijn. En hij werd zeer bedroefd tot de dood. Het thema van de preek is de Heer Jezus in Gethsemane. En als eerste staan we stil bij zijn angst, vervolgens bij zijn bereidwilligheid en als laatste bij zijn middelaarschap. De Heer Jezus in Gethsemane, zijn angst, zijn bereidwilligheid en zijn middelaarschap. Aan het begin van het Leidensevangelie in Matthäus begint hier Jezus met de woorden die hij dicht tegen zijn discipelen: over 2 dagen zal het Pascha zijn en er zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden op het Pascha. Terwijl de Joden gezegd hadden: wij zullen hem doden, maar niet op het Pascha. Hier Jezus had de regie in dit alles, niet de mensen. Zijn Vader had besloten tijdens de Pascha: Dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. En zo heeft de Heer Jezus die laatste avond met zijn discipelen doorgebracht en hij zegt: het zal nu niet lang meer duren. En hij bereidt zijn discipelen erop voor en hij vertelt het gewoon in open, duidelijke taal, alles wat er zal gebeuren. Maar de ernst en de realiteit ervan dringt ook dan nog niet tot de discipelen door. Terwijl Jezus weet wat er gebeuren zal. Hij zal door allen verlaten worden. Hij weet zelfs dat er iemand onder zijn discipelen, onze vriendenkring is, die hem verraden zal. Die hem verloochenen zal. En het doet hem pijn. Al die jaren heeft hij met hen opgetrokken. En ook daarin is iets te zien wat nu werkelijk zonde is en wat zonde doet met God. Wat wij door de zonde God aandoen. En voor de kinderen wil ik dat duidelijk maken met iets wat jullie echt wel goed begrijpen. En misschien zelfs wel een keer meegemaakt hebben. Jullie hebben vrienden. En je speelt samen met je vrienden op school en je praat met elkaar. Je deelt met elkaar de dingen die je bezighouden. Maar op een dag loop je samen met je vriendin of met je vriendje loop je op een schoolplein. En er komen een hele groep jongens naar je toe. Van hogere groepen, hogere klas. Die plagen je. Ze beginnen je te bedreigen. Ze trekken aan je jas. Ze pakken je rugzak af. En ze schelden je voor van alles en nog wat uit. En het wordt echt angstig. En dan je vriend of je vriendin. Die doet een stap achteruit. Gaat zelfs een klein beetje meedoen met die anderen. En loopt uiteindelijk weg. Wat zou je nu het meeste pijn doen? Dat die grote jongens van die hogere groepen naar je toe komen of dat je vriendje of je vriendinnetje dan wegloopt? Dat die je in de steek laat? Op die manier hebben wij God in het paradijs verlaten. Hem belasterd. Hem gescholden. Ja, uiteindelijk de kant gekozen van de grote vijand van God, de vorst der duisternis. En nu hier in deze geschiedenis, in het lijden en sterven, is een soortgelijk iets weer te zien, ook in zijn discipelen, die hij om zich heen verzameld had, die hij vol liefde geroepen had en toegerust had om het evangelie te kennen, ja, om te weten dat hij zou moeten lijden en sterven en hij zou op de derde dag weer opstaan uit de dood. Heer Jezus weet het. Zo heeft u 3 jaar met ze opgetrokken. En dan deze, de laatste avond, nog 1 keer samen. Samen de Pascha vieren waar hij zo naar verlangd had. Samen avondmaal vieren. En we kennen de gesprekken die die avond gevoerd zijn vanuit het Johannesevangelie. Welke sfeer moet er die avond gehangen hebben? De Heer Jezus wist wat er gebeurde, ging en hij zou afscheid nemen van zijn discipelen en dat afscheid zou niet op een natuurlijke manier zijn, nee, ruw zouden ze uit elkaar gerukt worden. De discipelen zouden wegvluchten en Peter zou hem verloochenen en Judas hem verraden. En Jezus sluit dan de Pascha af met de instelling van het avondmaal en dan zegt hij het, na het drinken van die beker zegt hij, ik zeg u, dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag dat ik die nieuw zou drinken met u in het koninkrijk van mijn vader. En daarna gaan ze op weg, ze zingen de lofzangen onderweg of weg naar de Olijfberg. En dan zegt de Heer Jezus het open en eerlijk, jullie zullen allemaal aan, zal dan me nemen. Zelfs verloochenen. En de discipelen, reageren ontzet, dat nooit, dat zullen we nooit doen. Wij u verlaten? Nee, natuurlijk niet. We zullen u volgen tot het einde toe. Ze willen zelfs hun leven voor hem geven. Petrus voor hem. Maar Jezus weet dat zij dat niet kunnen. Ze zullen die beker die hij nog drinken moet. Die zullen zij niet kunnen drinken. Hij zal alleen verder moeten. Verlaten van zijn vrienden, verlaten van zijn discipelen, om uiteindelijk ook de diepste pijn te ondergaan van het verlaten worden door zijn vader. Hij zal de toren van God over de zonde alleen dragen. En zo komen ze aan op die Olijfberg, in die hof die daar is in Gethsemane, waar hij vaker was met zijn discipelen. En zegt hij tegen zijn discipelen, blijven jullie hier zitten. En dan neemt hij Petrus en Johannes en Jacobus met zich mee. En met die 3 discipelen deelt hij zijn diepste emotie. En hij zegt, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. blijven jullie hier en waak met mij. Ja, het meeste waar hij nog bang voor is de toren van God die hij moet dragen. Hij is mens. En als mens kan hij het niet dragen om van God verlaten te worden. En laten wij gewoon ook eerlijk zijn. Die diepte die hier te zien is. Van het lijden en sterven van de Heer Jezus. We kunnen de uiterlijke tekenen ervan zien. Het bloed wat uit zijn poriën geperst wordt. De geeseling. De kruisiging. Als op een film de passie in dat zien, dan kun je er iets bij voorstellen en het doorhuivert je hoeveel pijn en verleed en dat ook dan is. Maar het dieper, het totale van God verlaten zijn. We kunnen er ons geen voorstelling van maken, maar Jezus wist het, wat dat betekent. Als God zijn handen volledig van ons aftrekt. Als de toren over de zonde op hem neer zou komen. Als mens ziet er Jezus tegenop, tegen dat lichamelijke lijden. Ja, ook dat lichamelijke lijden van die geeseling, die kruisiging, van dat zijn spieren uitgerekt zullen worden. En die moeizame ademhaling. Hij weet wat hem te wachten staat, hij ziet er tegenop, maar nog het meest tegen die verlatenheid van God. Hij is echt mens. En als mens is hij niet in staat om die zware last die op hem afkomt te dragen. En zo gaat hij die hof binnen. En een stukje verderop valt hij zich voorover op de grond en roept hij het uit tot zijn vader. Mijn vader, als het mogelijk is dat deze drinkbeker dan aan mij voorbij gaan. Die beker die gevuld is met de toren van God. Die beker die gevuld is met de toren van het volk van God, het volk Israël. Die beker die gevuld is met de zonde van de discipelen. Die beker die gevuld is met mijn zonde, met uw zonde, met onze zonde. Die beker komt met alle dreigingen en verschrikking op de Heer Jezus af. En de diepte van de toren van God kunnen wij niet peilen. En de ontzetting die de Heer Jezus dan moet doormaken, kunnen wij niet doorgronden. Jezus Christus, de Zoon van God, die mens geworden is en nu daar zeer angstig en bedroefd wordt tot de dood toe. Zijn woorden die bekend zijn, die we zo kunnen uitspreken, maar als je erover nadenkt. Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, die mens wordt en op die manier moet lijden en sterven. Kunt u bevatten wat daar gebeurt? De discipelen konden het niet. En dat zien we ook duidelijk in deze geschiedenis. Want als de Heer Jezus daar zo voorover valt en ze moeten dat gezien hebben, dan vallen zij in slaap. Zijn ze moe van de emoties van die dag, van die avond? Zijn hun ogen zwaar geworden omdat ze het lijden van de Heer Jezus niet aan kunnen zien? We weten niet wat precies de oorzaak was waarom ze in slaap vielen, maar ze slapen. Terwijl Jezus duidelijk had gevraagd om met hem te waken. En die Jezus, hij komt terug en dan ziet hij dat ze slapen. Slapen terwijl hij worstelt met zijn vader. Kun je dan niet één uur met me waken, Petrus? Waak en bind. En dan is het zo opvallend. De Heer Jezus zegt niet, Petrus, waak en bid nu met mij, zodat ik. Nee, Petrus, waak nu en bid dat jij niet in verzoeking komt. Midden in zijn lijden, midden in die totale ontreddering van de Heer Jezus Christus, is hij koning, is hij priester, is hij profeet die bidt voor zijn discipelen. Eeuwige wonder dat de Heer Jezus dan op dat moment oog heeft voor Petrus. Terwijl Petrus gewoon lag te slapen. Petrus, pas toch op. In bewijzen van spreken zegt de Heer Jezus ook tegen ons. Pas nou op. Dat je niet in slaap sukkelt. Want de geest van ons is gewillig, maar ons vlees is zo zwak. De Heer Jezus heeft te midden van zijn lijden oog voor Petrus. Hij spoort hen aan om te bidden voor zichzelf. Terwijl de discipelen gezien hadden hoe angstig Jezus was, terwijl de Jezus gewoon tegen hen gezicht en zijn emoties gedeeld heeft: mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Toch was er voor hen geen reden om waakzaam te zijn, nee, ze vielen in slaap. En moeten we niet eerlijk zijn, dat wij dat ook zo vaak in ons eigen leven herkennen? Slaap, lusteloosheid, moedeloosheid. De listen die de duivel gebruikt om ons in slaap te sussen. Niet een verkwikkende slaap die we gewoon zo hard nodig hebben om de volgende dag weer verkwikt aan de slag te kunnen gaan. Nee, maar de slaap die ons moedeloos maakt, die ons steeds vermoeider en lustelozer maakt. De verslapping waardoor ook de zonden van het oude leven weer boven komen, ook nieuwe zonden in ons leven weer de overhand krijgen. Als we goed kijken naar wat de Heer Jezus hier doet, in zijn totale angst en ontredderheid, die zoveel verder gaat dan de angst die wij in dit leven kennen, toch zien we hier ook dat hij opstaat. En dat we in het gebed van de Heer Jezus horen dat hij bereidwillig is om die weg te gaan die de Vader van hem vraagt. Dat is onze tweede gedachte: bereidwillig. De Heer Jezus is bereidwillig. Hij wil dus alles doen wat zijn Vader van hem vraagt. En omdat de Vader het van hem vraagt, wil hij het doen. Maar niet alleen omdat de Vader hem dat van hem vraagt, maar ook omdat hij zelf die intrinsieke verlangen heeft om mensen te redden uit de zonde en de dood. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Net zoals ook God de Vader dat niet wil en daarom zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Als hij op de drempel staat van het diepe lijden en sterven, gaat hij Jezus naar zijn Vader toe. Midden in zijn angst vlucht hij niet weg, maar zoekt hij de gemeenschap met zijn Vader. En deze angst die Gethsemane dit bidden is geen uiting van de Heer Jezus om nu het lijden op hem afkomt om dan er onderuit te gaan. Om het te ontlopen. Nee, dit gebeuren in Gethsemane staat niet in schril contrast met alles wat hij al eerder gezegd heeft. Want de Heer Jezus heeft het al eerder gezegd. In het onderwijs wat hij gaf aan de scharen en aan de discipelen, hij heeft gezegd: de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Dat is zijn doel en daar wijkt hij niet van af. Daarvoor is hij naar de aarde gekomen. Dat was de vaste koers die hij ook ging. Hij is zo graag zijn volk bijeen willen vergaderen, zoals een henna kuikentje bijeen wil vergaderen. God heeft de eeuwen door het volk Israël zo graag bijeen willen houden, maar het was niet mogelijk. Alleen deze weg die door Jezus Christus gaat, alleen door die weg heen is het mogelijk om mensen te redden van de dood. En zo gaat de Heer Jezus met zijn angst naar de Vader. En als hij dan gaat bidden, is het geen gebed om onder de taak uit te gaan. Nee, de taak die hij opgenomen heeft, die neemt hij op zich. Hij krabbelt nu niet terug, nu het erop aankomt. Want laten we maar eens goed kijken naar het gebed in vers 39. Daar bidt hij: mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wil. Jezus vraagt dus of er bij de Vader een andere mogelijkheid is dat die beker vol met de toren van God geledigd wordt. Of er een andere mogelijkheid is dan die beker te drinken. En die beker te drinken is het beeld van dat hij dat lijden en sterven moet ingaan. Hij vraagt niet of die beker gevuld zal blijven en dat hij dan eronder uit kan. Of er bij hem een mogelijkheid is om te zeggen, nou ja, oké, laat een ander het maar doen. Nee, hij vraagt of de toren van God op een andere manier weggenomen kan worden. En daar proef je zijn bereidwilligheid. Maar tegelijk zien we hem daar ook als priester. Want in dit gebed ligt ook onderwijs voor ons. De weg die de Jezus gegaan is om onze zonden weg te nemen. Het was de enige weg. Er is geen andere weg voor ons om met God weer op één lijn te komen, om weer recht te staan van God, dan door het geloof in het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En dat laat de Heer Jezus met dit gebed zo duidelijk aan ons zien. Vader, als het mogelijk is, laat dan die beker aan me voorbij gaan, maar niet zoals ik wil, maar u wil. Het kan toch ook niet anders. Hij was het zelf die van eeuwigheid gezegd is, Vader, ik kom om uw wil te doen. De boekrol van het Oude Testament is vervuld met mijn naam. Ik zal komen om verlossing teweeg te brengen. En dan zien we in deze tekst zo duidelijk dat er geen andere mogelijkheid is om ons te redden dan door het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Wij menen zo vaak dat we andere wegen kunnen volgen. Als wij maar genoeg bidden, genoeg onze zonden belijden, genoeg goede werken doen, genoeg dit doen of noem maar op. We hebben zoveel middelen waar we onze geweten sussen. De enige weg is te zien op het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En als we dan zien hoeveel liefde uit dit gedeelte straalt, dan zien we de Heer Jezus daarin die diepe angst en nood waardoor het bloed uit zijn poriën perst. En tegelijkertijd bidt hij voor zijn discipelen. Tegelijkertijd laat hij als een profeet zien dat dit de enige weg is, de enige hoop en verwachting. En als hij dan weer teruggaat, nadat hij de discipelen gesproken heeft, aangespoord heeft om te bidden voor zichzelf, zodat ze niet in verzoeking zouden gaan, gaat hij weer terug en vouwt hij zijn handen. En dan gaat hij bidden. En dan is dat gebed deze keer geen vraag meer, nee, een constatering. Vader, als deze drinkbeker dan niet aan mij voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat dan uw wil maar geschieden. Hier zien we een ander mens. Eerst angstig. Tot de dood toe. En nu die bereidwilligheid. Vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij zou gaan, zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. Ja, dan zal ik hem drinken. Uw wil geschieden, Vader. Uw wil, Vader, is ook mijn wil. En dan zien we in dit gedeelte zo mooi die vervulling van die tekst uit Johannes 3, vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, die zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus gaat weer terug naar zijn discipelen. Treft hen weer slapend aan. En hij laat hem dan liggen. En bidt voor de derde keer met dezelfde woorden. Die woorden dat hij bereid is, dat hij er klaar voor is om die weg te gaan. Dat hij die beker drinken zal tot de laatste druppel toe. En dan zie je hem voor de derde keer opstaan na dat gebed. Nu staat hij op bereid om datgene te doen wat hij moet doen. Bereid om te doen waarvoor hij naar de aarde gezonden is, waarvoor hij zelf ook mens geworden is. Dat is onze derde gedachte, zijn middelaarschap. De Heer Jezus is de middelaar. middelaar. Best wel een lastig woord voor de kinderen ook. Een woord wat je niet zo vaak meer gewoon in het dagelijks leven gebruikt. Een middelaar of bemiddelaar, dat komt nog wel voor. Iemand die bemiddelt tussen twee partijen die tegenover elkaar staan, die ruzie met elkaar hebben. En zo stelde Jezus een middelaar tussen God en mens. En daar is heel duidelijk zijn priesterschap in te zien. Want wat is nu een priester? Een priester is diegene die verzoening doet met een offer. Een priester is diegene die namens het volk tot God mag naderen om te bidden. En nu komt uit de hemel zelf de Zoon van God als priester naar de aarde. Om te bemiddelen. Te bemiddelen op een manier die wij niet volgen kunnen. Hij is de voorbidder in de hemel. De voorbidder hier op de aarde toen hij bij zijn discipelen was. Hij is degene die de priester is, maar die zelf ook het lam is. Wat geofferd wordt en de zonde van de wereld zal wegnemen. Hij is de priester en zo staat hij ook op. En het is nodig. Het is dringend nodig dat er verzoening gedaan wordt tussen ons en God. Want we ontmoeten God niet meer elke keer. Zoals Adam en Eva dat hadden in de hof van Heden. Er is scheiding tussen God en ons. En door onze zonde, door ons slapen en luien, is vaak die scheiding ook zo voelbaar, ook gewoon in het leven van degene die de Heere kennen. En die scheiding die er is tussen God en mensen, die hebben wij gewild. Maar dat is niet iets wat God wilde. God wil de ontmoeting met mensen niet kwijt. Hij is juist vol barmhartigheid en mededogen, vol liefde voor mensen die op allerlei manieren dreigen van een weg te lopen. En het weglopen bij God is hetzelfde als het weglopen van al het groene. En uiteindelijk de dood te ontmoeten. Dat is niet wat God wil. En daarom heeft hij ook zijn Zoon gegeven als priester om verzoening te doen, zodat het weer goed kan komen tussen mens en God. En we hebben net ook gezien in dat gebed dat de Heer Jezus ook hetzelfde wil als zijn Vader. En als zijn Vader vindt, Vader, als het mogelijk is dat die beker dan, aan mij voorbij gaat, dat hij dat dan laat zien dat er geen andere mogelijkheid is. Maar dat hij ook bereidwillig is om te zeggen van, hey, Vader, als het dan niet mogelijk is, laat dan uw wil geschieden, zodat er weer mensen tot geloof kunnen komen, zodat er mensen weer met ons verzoend kunnen worden. En zo gaat de Heer Jezus die weg, er is geen andere weg. Om ons te redden dat hij zichzelf zal overgeven in de handen van zondaars. Zichzelf overgeven om te lijden en te sterven. En zo komt de Heer Jezus weer bij zijn discipelen. Die nog steeds liggen te slapen. En dan zegt hij in vers 45 en 46, slaap nu maar verder en rust. Het uur is nabijgekomen dat de Zoon des mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten we gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Als we die tekst goed lezen, dan is dat best een vreemde tekst. Kinderen, snappen jullie dat? Is dat bij jullie wel eens gebeurd? Dat je lag te slapen, dat je vader of je moeder bijkwam en je wakker maakte en je zei van, sta op. Slaap maar verder. Nee toch, dat kan toch niet? Dus tegen ze, ja, nou slaap maar lekker verder hoor, sta op, we gaan. Dat is nog nooit gebeurd, denken bij jullie. Toch zegt de Jezus dat nu tegen de discipelen en dan maakt ze wakker. Hij zegt, slaap nu maar verder in rust. Sta op, we gaan, want ze komen eraan om mij gevangen te nemen. En dan merken we dat slaap nu maar verder in rust een andere betekenis heeft. Die discipelen eerst lagen te slapen vanwege de vermoeidheid, vanwege de luiheid, vanwege de achterloosheid om te bidden. Maar nu zegt de Heer Jezus, jullie mogen slapen en rusten op een heel andere manier. Nu mogen jullie slapen, de slaap die verkwikkend is. Nu mogen jullie rusten, rusten in het werk wat ik zal doen. De Heer Jezus is er klaar voor. En dan zie je hem daar staan als priester. Gereed om dat offer te brengen, zodat de verzoening van de zonde gedaan wordt voor God. Hier zie je hem staan als koning. Klaar om de strijd aan te gaan. En hier claimt hij de overwinning al nog voordat de strijd gestreden is. Want hij heeft het vaste voornemen om die strijd aan te gaan en tot het einde toe die strijd te voeren. Die drinkbeker die hem aangereikt wordt van zijn vader, die zal hij tot de laatste druppel toe leeg drinken. Niet één druppel zal achterblijven. Eén zonde in uw leven zal onverzond blijven. En ook hier claimt hij al, terwijl het nog niet voorbij is. En hier belooft hij ook al de vergeving van de zonden. De zonden die u morgen en overmorgen nog zult doen. Ziet u de liefde? Ziet u de diepte? Maar ziet u ook de kracht en de macht van het lijden en sterven van de Heer Jezus, van de strijd die hij voeren zal. Nog voordat de strijd gestreden is, spreekt hij al van de overwinning. Slaap nu maar en rust. Zijn de symbolische woorden van het shalom, van de vrede met God, die hij zal verwerven voor zijn volk. De vergeving van de zonden, het eeuwige leven. En deze rust en vrede wordt in dit leven al ervaren. Deze rust en vrede is niet een synoniem voor een gelukkig en welvarend leven in deze wereld. Nee, deze rust en vrede is niet afhankelijk van rijkdom of gezondheid. Nee, deze rust en vrede wordt zelfs ervaren in de grootste nood. Want Jezus zal zijn volgelingen niet verlaten. Ook al vluchten zij alle kanten op. Jezus zal hen niet verlaten, maar bij hen zijn. Hij zal hen omringen met zijn liefde, met zijn trouw. Ja, juist in het lijden en sterven is hij heel dichtbij. Slaap nu maar verder en rust. Want ik sta op. Ik ga de strijd aan. Want zie, het uur is aangebroken dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt. Het was niet het tijdstip van Judas, niet het tijdstip van de priesters. Nee, bij wijze van spreken keek de Heer Jezus zelf op zijn horloge en zei: Nu is het tijd van mijn vader dat zij mij zullen gevangen nemen. Kom, sta op, we gaan ze tegemoet. Hij die mij verraadt is dichtbij. Hij is gereed om te lijden en te sterven. En als we dan zo deze geschiedenis overzien, welke troost ligt daar niet voor ons in? Dat ook al dwalen we, ook al slapen wij nog zo vaak, hij is het die voor ons bidt. Hij is het die voor ons waakt. Hij is het die voor ons, ja, de dood ingegaan is. En omdat hij ons voorgegaan is in het lijden en sterven, hij de dood ingegaan is, is er ook voor de gelovigen geen angst meer voor de dood en voor de hel. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel van de dood is de zonde. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Dat zijn de woorden die Paulus geschreven heeft. Die troost bieden. Ja, dan kan het zelfs zijn dat de doodangst ons hier angst aanjaagt. Maar dan zullen we daarna voor eeuwig met Jezus Christus mogen leven, omdat we geborgen zijn in zijn lijden en sterven. Dan kan het zijn dat het sterven een ongelovige geen angst aanjaagt. Maar dan zal toch, ook al gaan ze zonder angst de dood in, zal de dood een eeuwig gescheiden zijn van God. En dat zal vreselijk zijn. Mijn broeder, mijn zuster. En allen die het ook mogen horen. Waar ze ook zijn. Zoek toch het heil bij die heiland, Heer Jezus Christus. Die heiland, Jezus Christus, die de beker van de toorn al volledig leeg gedronken heeft. Zodat bij wijze van spreken de beker van het avondmaal volledig gevuld is en nooit leeg zal raken. Die beker in Gethsemane was de beker van de toren van God. De beker van het avondmaal is de beker van het bloed van het verbond, het bloed van Jezus Christus. Zijn bloed dat vergoten is tot vergeving van onze zonden. Zullen we dan het aangezicht van de Heere altijd zoeken? Met al onze vragen, met al onze zorgen. Ja, gelovig ons leven in zijn handen leggen. Zie toch de liefde van God. De liefde van de Heer Jezus Christus. Die in het lijden en sterven juist zo zichtbaar wordt. Maar zou diezelfde liefde ook niet in het hart kloppen van de Heilige Geest die uitgestort is. En die het evangelie en de prediking wil gebruiken om ons te troosten en onze harten te vernieuwen. Ziet u die liefde? En kunt u deze liefde afwijzen? Voor onverschillig onze schouders op te trekken. Of om het te beredeneren op een theologische manier, zodat niet ik de schuld, maar dat in feite de schuld bij God ligt. Ziet u over hoeveel Hij voor ons gedaan heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan. U die de Heere kent, merkt u bij uzelf ook soms die luiheid, dat we slapen op de momenten dat we waken moeten. Wordt dan ook op die momenten niet moedeloos. Want dat is dat negatieve spiraal waar de duivel ons naar beneden wil trekken. Maar juist op de momenten als wij het niet kunnen, als wij het niet weten, als wij het niet zien zitten. Dat we dan onze ogen opheffen naar de Heere onze God. En dat we hem zien daar in de troon van God, de voorbidder. Ja, dat we hem zien hoe hij was daar in Gethsemane. Die worstelde met zijn vader. En ons liet zien dat er geen andere weg was dan die Hij gegaan is. Maar ook dat Hij ons zal zien dat Hij die weg bereidwillig als een koning gegaan is. Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat. Ja, dan mogen we leven in dit leven. Ja, dan mogen we ook dwars door al onze eigen moeite en zorgen rust en vrede vinden in het werk van de Heer Jezus Christus. Ja, dan kan soms de dood ons de angst aanjagen. Maar als we uiteindelijk sterven, ja, dan zal in de stervende gelovigen zijn wens verkrijgen. En een leven. Het eeuwige leven ontvangen in de gemeenschap met Jezus Christus. In de gemeenschap met God die enig. Is dat uw verlangen? Verlost te worden van al het aardse. Om de omgang te hebben met de drie-enige God. Ziet u hoeveel liefde er bij God is? En gelooft u dat Hij dat nu ook voor u gedaan heeft, zodat u mag rusten in de vrede met God. Amen. voor de Heere danken en bidden. Heer, we zeggen u dank. Dank voor dit rijke evangelie wat u ons laat verkondigen. Dat u die weg gegaan bent, die wij hadden moeten gaan. Ja, dat u in onze plaats de dood is ingegaan, zodat wij geen angst meer voor de dood zouden hoeven hebben. Omdat we door u dan het leven ontvangen. Leer ons, Heere, in deze dingen steeds meer en meer te zien op u. Niet te vertrouwen op eigen krachten. Zodat we niet moedeloos of slaperig zouden worden. Maar juist zouden waken. Waken in het zien op u. Heere, we zeggen u dank. Dank voor alles wat u ons deze morgen gegeven heeft. Ze met ons meegaan, ze naar huis gaan. Breng ons ook hier vanmiddag weer samen, als we dan uw woord mogen horen. Wilt u dan met uw dienstknecht zijn, wilt u hem zegenen en alles geven wat u nodig heeft om uw woord uit te dragen. Wilt u met ons zijn, ook in de komende week die voor ons ligt. Ook als we woensdagavond weer samenkomen als gemeente in de ledenvergadering, wilt u daar uw zegen geven. Wilt u bij ons zijn. In alles wat we doen, ons niet verlaten, ons nabij zijn. We bidden u dat, enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, er zal straks bij de uitgang gecollecteerd worden. En de eerste collecte is dan voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen. En onze slotzang is Psalm 68, en daarvan het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag en dag met zijn gunst bewijzen. Hij schenkt uit goedheid zonder peil ons het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Psalm 68, vers 10. geliefde gemeente, ontvang de zegen die ik in de naam van de Heere op u mag leggen. Ontvang deze biddend en gelovig. De Heere zegene u en behoede u. De Heere door zijn aangezicht overlichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.